Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Abbracciami! Het is maandagavond 2 mei, 7:50 om precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Tijd om de Italiaanse voetbalweek na te bespreken. Een week waarin er echt weer heel veel is gebeurd. Maar dit keer nog meer dan vorige
nog
week.
Nog meer. Ja, ongelooflijk.
Dat het kon, Wes. Dat het kon.
Dit wordt een beetje onze klassieke intro op deze manier. Maar er is echt weer veel gebeurd. En ook buiten de lijnen, binnen de lijnen, in de media, buiten de media. Leuk nieuws, triest nieuws.
Ja,
alles.
Alles eigenlijk. De full package vandaag.
De full deal.
Misschien wel de meest complete aflevering ooit in onze bijna 5 seizoenen. Tenminste 4,5. We moeten wel gelijk even zeggen dat we inderdaad om 7:50 opnemen op maandagavond. Dus dat we Atalanta tegen Salernitana niet meenemen. Het was niet te plannen om of later vanavond of morgenochtend op te nemen. Dus die krijg je nog van ons terug. Die houden jullie te goed. Maar er is ook heel erg veel voor de rest gebeurd. Laten we bij het voetbal beginnen, denk ik, Wes. Want dat is toch het hoofdonderwerp van deze podcast. Dan komen we straks nog even bij de column van Juriaan van Wessem over het overlijden van Mino Raiola. Die natuurlijk een gigantische invloed heeft gehad op het Italiaanse voetbal de afgelopen 20, 30 jaar. We komen ook nog even op wat andere dingetjes. Maar we beginnen gewoon weer zoals de afgelopen weken en zoals we de aankomende weken ook vast gaan doen. Bij die titelstrijd, want het is zo spannend, hè?
Het is heel spannend. En wil je het echt alleen maar over dit weekend hebben? Of wil je toch ook nog eventjes dat inhaalduel van Inter meepakken?
Nou, dat is eigenlijk de aanleiding voor het spannende weekend.
daar
beginnen we, want het is natuurlijk het begin van die voetbalweek. We waren er vorige week dinsdag. Volgens mij zei ik bij de afsluiter, nou ja, over een week weten we veel meer. Dan heeft Inter het inhaalduel met Bologna gespeeld. Hebben we ook weer een wedstrijd van Milan tegen Fiorentina gehad. Best lastig. Hebben we Inter op bezoek gehad bij Udinese. Ook lastig. En weten we ook of ze misschien alles hebben verloren waardoor Napoli weer kon aansluiten. Nou is dat laatste niet het geval. Maar ja, Inter haalde vorige week woensdag in bij Bologna.
En wij zijn al wekenlang zijn wij eigenlijk best wel unaniem het erover eens dat Inter die wedstrijd gewoon moet kunnen winnen natuurlijk.
Dat is zo, maar we hebben in onze glazen bol niet gezegd dat ze hem wel even zouden winnen.
Het
was wel een lastige uitwedstrijd en dat bleek het ook te zijn. Ik bedoel, Inter kwam wel voor door een prachtig doelpunt van Perisic. Daarna de goal van de ex, il gran gol dell'ex. Arnautovic,
Voelde je wel aankomen, hè?
Nou ja, die liep. Kijk, ik moet ook heel eerlijk zijn, hè, Wes. Het was Koningsdag.
Ja, dan gewoon dronken op de bank. Of ergens op een bank.
Dit heb je goed. ik lag dronken ergens op een bank. En beneden was er nog een klein feestje bezig. Toen ben ik. Toen zag ik op mijn sofa-score dat Arnautovic de 1-1 had gemaakt.
Toepasselijk, sofa-score?
Ja, zo hè, precies. Op de sofa. Tenminste, op dat moment nog niet op de sofa, maar nog beneden. Ja, toen werd het 1-1 en toen dacht ik, ja, ik ga toch even die wedstrijd nog kijken. Dus toen ben ik, er was een verhoging. Toen ben ik even op de verhoging geklommen. Daar stond een bank. Toen heb ik denk ik vanaf minuut 60 wel gekeken. Dronken.
Nou goed, het werd er niet beter van, denk ik.
Het werd er niet beter van, want Inter creëerde op dat moment al bijna niets meer. Was toch weer stroef. Ja, en toen 10 minuten voor tijd, ingooien van Perisic. gooit hem terug en de bal komt bij Radu. En ik denk dat iedere luisteraar hem wel heeft gezien. Want Radu, de reservekeeper, die keepte omdat Handanovic last had van zijn rug. Ja, wat deed hij eigenlijk? Hij trapte vol langs de bal heen.
De langs inderdaad. En hij rolt tergend langzaam. Ja, gewoon toch een beetje zoals de klassieke keepersfout waarvan je altijd hoopt dat het gebeurt bij de tegenstander.
Ja.
Ja, en nu gebeurt het op zo'n belangrijk moment. En dat is natuurlijk vooral het pijnlijke. Kijk, als dit gebeurt in speelronde 3 mm-hmm, en je verliest mm-hmm. een keer, oké. En aan het eind van de rit breekt dat je misschien ook op. Alleen het is nu vooral het moment. En vooral natuurlijk ook het feit dat het zijn eerste wedstrijd is dit seizoen. Want Handanovic keept alles. Waar ook misschien veel kritiek ook wel, op is geweest.
Precies, maar het is misschien ook wel de reden dat hij deze blunder maakt. Een eerste wedstrijd van het seizoen, nul ritme. Dat zei zijn zaakwaarnemer ook na afloop. Die natuurlijk voor hem opkomt, voor Radu opkomt. En die zei, ja, als Inter hem nou in de Coppa Italia wat wedstrijd had laten spelen, misschien een kleine competitiewedstrijd tegen een degradatiekandidaat in eigen huis, dan had hij wat ritme gehad. Dan had hij niet opeens over de leeuw moeten worden gegooid.
Ik denk dat jouw zus en mijn oma, die hadden hem ook nog wel weg kunnen werken.
Nee, dat is zo. Want hij trapte gewoon dom met links. En dan geef je jezelf de kans om er langs te vegen, als het ware. In plaats van dat je met rechts trapt en dan trap je hem nog wel weg. Maar ja, we kunnen dat dood analyseren. Het is gewoon een hele grote fout van Radu. En daardoor verloor Inter daar met 2-1.
Maar de pijn was verzacht bij jou, hè?
Nou, ik was op dat moment aan het verdrinken in mijn sofa daar. Ik dacht van, jongen. En wij hebben natuurlijk een paar keer gezegd dat ik mijn vliegticket naar Milano had geboekt voor de mogelijke kampioenswedstrijd. Nou, die had ik inderdaad ook al geboekt. Wel, hè, als je me een beetje kent, met een pessimistisch gevoel, maar meer met het gevoel van, dan zijn we er maar bij als het gebeurt.
Nou, ja. Voelt het nu toch een beetje gejinxed?
Nee, nou, kijk, het punt is, als ik hier had gezegd Inter wordt wel even kampioen, dan was het een jinx geweest. En nu is het meer dat ik het te leuk vind om erbij te zijn als het gebeurt. Dat kan natuurlijk alsnog. Dat je het maar beter kan regelen dat je er bent.
Sorry.
Ja, precies. Dan dat je straks weer in Nederland zit. En vorig jaar kon het natuurlijk niet, want toen werkte ik nog wel elk weekend. En mochten er ook geen fans bij zijn in het stadion. Dit jaar wel. Even terug naar de echte verhaallijn. Inter had 1 punt voor op Milan kunnen komen als ze bij Bologna hadden gewonnen. Nu verloren ze en bleven ze 2 punten achter op Milan. De pole position terug naar de Rossoneri. En die traden dus met dat in het achterhoofd aan tegen Fiorentina afgelopen zondag. En daar merkte je ook wel dat er druk op stond, Wes. Ook al was het San Siro helemaal volgepakt. Of misschien juist daardoor wel.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat we hebben natuurlijk vorige week hebben heel toch wat veren in de reet van de Rossoneri-fans gestoken. Ook gewoon omdat ze natuurlijk zowel thuis als uit gigantisch enthousiast zijn. En dat zij dan is ook al bijna het hele seizoen uitverkocht. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Misschien wel een van de fanatiekste fanscharen dit seizoen, als je het vergelijkt met wat andere clubs ook.
Ja.
Maar goed, ja, je merkte toch wel dat er daar ook wat extra druk op zat. Want ja, wat je zegt, ze gingen er toch vanuit. Iedereen ging er vanuit dat Inter natuurlijk in ieder geval van Bologna zou winnen. En ja, als dat opeens niet gebeurt, dan ligt de bal dus weer bij Milan in de goede zin van het woord. Maar je zag wel ook bij de spelers dat er wat druk op kwam. Ze kwamen heel vroeg op voorsprong via Theo en die werd afgekeurd. Daarna ook gewoon veel een beetje, ja, slordig spel, wel wat kansen, maar je had dan niet echt het gevoel dat er heel veel, het was nou niet echt gestroomlijnd, ook wat akkefietjes op het veld. Fiorentina een paar grote kansen natuurlijk, zeker in de tweede helft met Cabral.
Fantastische redding van Maignan. Ja.
Die komt hiervoor in de lijstjes met de beste aankoop dit jaar waarschijnlijk, hoor.
Op nummer 1 staat hij nu op dit moment.
Ja, en uiteindelijk komt het dan goed. En ik had hem net vanmiddag even op het Lo Stadio Twitter-account het videootje gedeeld. Want dat is wel hoe ik het ook heb beleefd. Want ik zat te kijken met een Belgische commentator. En die hield heel wijselijk hield hij zijn mond dicht op dat moment. Waardoor je het stadion kon horen juichen. Want op een gegeven moment, slechte uittrap van Fiorentina Doeman Terracciano. Speelt hem eigenlijk zo in de voeten van Milan. En Leao die schiet hem in de korte hoek binnen. En dan voel je echt vanaf het hele stadion een soort slaak van opluchting. Natuurlijk gecombineerd met het geluid van het gejuich. En dan gaat echt alles helemaal los. En je zag ook wat beelden vanaf de tribune van fans die er zaten. Dat mensen zeiden, ik heb echt het gevoel alsof ik in La Bombonera zit van Boca Juniors. Zo los ging het op die tribunes.
Het is toch het mooiste wat er is.
Dat is fantastisch. En zeker met in het achterhoofd dat je dan nu inderdaad nog dichter weer bij die titel, die eerste titel sinds, wat is het, 2011?
Ja, absoluut.
Kunt komen, ja, dat is fantastisch.
En dat juichen, moet je nagaan als je daar in San Siro staat of zit, dan heb je zo'n ontlading. Ik bedoel, Milan heeft echt wel hele moeilijke jaren gehad. Dan is er zo'n belangrijke wedstrijd, de belangrijkste van het seizoen tot nu toe. Want die moet je winnen, je moet die pole position in ieder geval nog even behouden. En natuurlijk het liefst tot het einde. Ja, als je dat dan in eigen huis voor elkaar krijgt om zo'n lastige wedstrijd toch nog over de streep te trekken, dan is de ontlading natuurlijk het mooiste wat er is. Ik was zowel jaloers op alle Milanisti, want die wonnen natuurlijk weer met 1-0. Wel ook verdiend, hè? Mag ook gezegd worden.
Ik bedoel, absoluut.
Meer kansen gehad, de hele eerste helft. Toch dominerend. Fiorentina vooral op de counter. Fiorentina is ook nog eens een team dat altijd kansen creëert. Maar Milan was toch de betere ploeg en won wat mij betreft wel verdiend. En toch weer Leão, hè?
Ja, het moet zo zijn.
Nee, ja, het moet zo zijn dat Leão nu elke winnende goal gaat scoren van Milan. Dat gaat er gebeuren natuurlijk. Want die wedstrijd was om 5 uur afgelopen ongeveer. Een uurtje later trad Inter aan tegen Udinese. Normaal gesproken al een lastige uitwedstrijd voor de Nerazzurri. Daar best wel een paar keer gelijk gespeeld. De afgelopen 2 keer zelfs een 0-0. Waarbij Udinese fantastisch verdedigde. Was dit jaar niet het geval. Inter kwam snel voor met Perisic 0-1. 0-2 door Lautaro Martinez. Penalty die hij weer mist. Via de keeper, Silvestri, kwam hij op de paal. Ja, hij kwam op de paal terecht en toen via de keeper
paal, bij Mardin,
ja, precies. Want de scheidsrechter was daar wel heel raar bezig weer. Hij wilde eerst geen penalty geven, toen gaf hij hem wel. Wat mij betreft overduidelijk was.
Ja.
Nee, niet eens?
Ja. Nee, kijk, uiteindelijk wel, maar ja, ik weet niet. Ik stel me dat, kijk, hij werd geraakt en dat een penalty is prima. Maar ik verbaas me dan toch altijd over bij dit soort type spelers. Zo'n Dzeko, maar je ziet dat ook bij een paar andere. Die gasten, die zijn 1,95 meter, die wegen 1000 kilo. En die gaan dan echt, nou, dit was echt als een stervende zwaan.
De stervende zwaan van Sarajevo.
Het was gênant, maar het was wel terecht. Maar het was wel gênant hoe die viel.
Ja, maar hij is ook een domme lul als hij daar valt en kan scoren en besluit om te vallen.
Nee, maar daarom,
zeg maar.
Kijk, ik bedoel dat die penalty wordt gegeven, snap ik. Maar ik zou dan nog bijna zeggen tegen het zeker of nou, goed, je wordt wel geraakt. Maar als je zo idioot valt, laat maar zitten dan. Maar goed, hij gaf hem. En toen was inderdaad gewoon wat consternatie, denk ik meer. Ja, ik weet niet of die gevoelsmatig had die scheidsrechter wel redelijk vlot door dat hij werd aangeraakt. En dat zeiden de spelers van Inter denk ik ook wel snel.
Oh, je bedoelt aangeraakt dat de bal door de keeper werd aangeraakt.
Ja, want normaal gesproken, dat wist natuurlijk ook, tenminste, niet iedereen is van die regel denk ik op de hoogte. Want er waren ook een paar spelers geloof ik die zelf zeiden van ja, hij ging in één keer via de paal. En een paar anderen die zeiden van ja, wat is het probleem dan?
Ja,
maar als inderdaad
een
bal
niet
via de paal direct terugkomt zonder dat iemand anders hem raakt, mag je hem als penaltynemer dan in dat geval niet binnenschieten.
Nee.
Tenminste, dan wordt hij gewoon dus afgekeurd.
Maar
dus
telde.
Het was belangrijk dat hij hem aanraakte.
Precies.
En hij telde. En uiteindelijk in de tweede helft werd er nog heel even. Het was het laatste kwartiertje ongeveer.
Nou, het werd langer dan heel even. Werd het spannend. Maar langer dan heel even, West. Het was niet normaal.
Ja, maar goed,
maar
toen ze echt dichtbij kwamen, toch? Want Udinese, na die 2-0, kreeg ze wat meer de overhand. Maar nou ook niet echt gigakansen.
Zeker had een 0-3 moeten maken eigenlijk.
Maar je merkt wel, ja. En dat is natuurlijk iets wat, bij Inter zie je dat iets minder, maar je ziet het bij meer clubs dat ze dan op een gegeven moment gewoon achterover gaan leunen, terwijl je zegt van nou, doe dat nou juist niet.
Nou, ik vind dat je dat bij Inter juist heel erg ziet, eerlijk gezegd.
Ja, nee, maar goed, maar ik ben Juve gewend, hè.
Ja, nee, dat is waar, maar als je even de wedstrijden afgaat en dat begint al bij Inter-Napoli, was Inter veel beter, kwamen ze op 3-1 voor, besloten ze vanaf dat moment ook om alleen maar te verdedigen. Hebben ze dat echt ter nauwe nood over de streep getrokken. En hetzelfde geldt voor de wel bij Spezia van laatst en nu ook weer tegen Udinese. Dat je denkt, je bent echt veel beter, druk dan door in plaats van dat je die verdedigende lijn toch 20 meter achteruit zet. En dat is wat Inzaghi toch heel vaak doet dit jaar en dat wordt soms ook afgestraft. Ja, nu dan niet. Met wat geluk mag je zeggen. Met wat kwaliteit mag je ook zeggen. Want Inter is verdedigend wel redelijk goed. Maar die spanning is dan echt ongelooflijk. Zeker als je fan bent van een van die twee.
En zeker als Milan natuurlijk gewonnen heeft. Want
Precies.
Als ze hier nu nog die 2-2 binnen zou vallen, dan was het echt bijna gespeeld.
Dan is het dodelijk, want dan staat Inter op 73 punten en Milan op 77. En dan mag Milan in de laatste 3 wedstrijden nog 2 keer gelijk spelen en zijn ze alsnog kampioen. En nu staat de druk er toch vol op. Mag Milan weliswaar 1 keer gelijk spelen, maar niet verliezen. Nou, het blijft enorm interessant. Komende weken nog een mooi speelschema voor beide ploegen natuurlijk. Ik bedoel, voor Milan wel een lastiger speelschema zou ik zeggen. Die gaan aankomend weekend op bezoek bij Verona. Daarna thuis tegen Atalanta. En op de laatste speeldag moeten zij nog naar Sassuolo. Inter aankomende vrijdag vanwege de Coppa Italia finale van de woensdag erna tegen Empoli thuis. Dan anderhalve week later of een week later tegen Cagliari. En vervolgens op de laatste speeldag thuis tegen Sampdoria. Ja, als je dat zo bekijkt, is het speelschema in het voordeel van Inter. Moet Milan wel nog een keer verliezen om die Scudetto-plek, die eerste plek, kwijt te raken. Wat is voor jou de lastigste wedstrijd?
Ja, goed, wat je zegt. Ik denk dat Inter heeft natuurlijk wel een klein beetje misschien het mentale voordeel, wetende dat inderdaad Milan nog die lastige wedstrijden krijgt. Maar ja, het is lastig. Want jij zei natuurlijk ook vorige keer, ik weet niet of dat nog in de uitzending was of daarna, maar dat Inter natuurlijk vooral speelt tegen ploegen die niet voetballen. En Milan tegen ploegen die over het algemeen wel willen voetballen. En dat over het algemeen dan net iets makkelijker is om misschien dan nog je punten tegen te pakken. Het is lastig. Ik denk voor Inter, vooral tegen natuurlijk de ploegen die echt nog strijden tegen iets. Goed, Empoli is ook wel relatief klaar. Maar Cagliari, daar komen we straks ook nog even op. Maar die spelen gewoon echt nog tegen degradatie. Sampdoria misschien tegen die tijd ook.
Inter wint er 2 van de 3 zeker, zou ik zeggen.
Ja.
Thuis tegen Empoli, thuis tegen Samp.
Het lijkt me niet raar als Inter gewoon alles wint.
Ja.
En dan is het echt afhankelijk natuurlijk van wat Milan doet. Ja.
Ja,
het wordt spannend.
Bibbert.
Ik denk dat het echt nagelbijt is voor iedereen.
In ieder geval bibbert heel Milaan. En ik zat dan... ik moet heel eerlijk zeggen. Ik zat bij Ziggo, ik moest werken. En het laatste half uur ben ik maar niet wat anders gaan doen. Maar wel mijn echte werk gaan doen. En niet meer naar Inter blijven kijken. Want het was te spannend. Inter op het kleine schermpje erbij, zeg maar. Dan denk je van, oh, als die bal van Udinese nog valt, dan is Milan kampioen. En dat ga je
vraag je toch af hoe
krijgen.
De Italiaanse opa's en oma's altijd zo oud worden. Want als je allemaal net zo'n voetbalhart hebben als wij, dan...
Dan ben je snel klaar. Ik bedoel, dan word je niet 90 of zo. Maar ja, de titelstrijd nadert zijn kookpunt. En dat gaan we de komende weken ook in de gaten blijven houden. En het blijft fantastisch. En het mooie is dat we elke week een vol San Siro hebben. Of het nou met Milan supporters is of met Interisti. Altijd genieten als de spanning er daar toch weer vol op staat. En ja, of het nou tot de laatste speeldag gaat duren of niet. Het blijft enorm, in ieder geval voor 1 à 2 weken nog enorm spannend. En dat gaan we in de gaten houden. Jij geldt nog op Inter, hè? Even het laatste nog.
Ja, nog steeds wel.
Ja?
Natuurlijk. Maar ja, ik ben iemand, ik zeg dan iets en dan hou ik eraan vast.
Jij hebt op rood ingezet en jij blijft gewoon op rood inzetten.
Ja, op blauw
dat snap
dus,
ik wel. Ja, op blauw, ja, precies. Je hebt op blauw ingezet, je blijft op blauw inzetten. Ik zeg 50-50, eerlijk gezegd. Ik denk dat we eerst even naar de degradatiestrijd gaan, eerlijk gezegd, Wes. Daar gebeurt het nog. Ik bedoel, absoluut. Je kijkt naar die top 4. We weten inmiddels, en dan komen we straks nog even op, dat Milan, Inter, Napoli en Juve de Champions League ingaan. Europa League is nog wel spannend, maar daar beneden is het nog spannender. Venezia, op bezoek bij Juve, maakte wel een goede indruk, maar verloren toch met 2-1.
Ja, wil je eerst die wedstrijd pakken?
Ja,
toch?
Ja, dat lijkt me wel. Ja, want we gaan toch langs die, precies.
Nou ja, het is natuurlijk vrije val. 8 wedstrijden op rij verloren bij Venezia. Eigenlijk heel lang hebben ze ook de trainer publiekelijk gesteund. Ze hebben een Amerikaanse eigenaar, Duncan Niederauer. En die is eigenlijk sowieso vrij vocaal richting de media dit seizoen. Maar eigenlijk ook altijd heel supportive geweest voor de trainer Paolo Zanetti. Alleen nu, wat is het? 3 wedstrijden, 4 wedstrijden voor het einde. Want ook zij hebben nog een inhaalwedstrijd te goed. Werd de laan uitgestuurd. En dan vraag je je toch af van wat is daar dan in godsnaam nu nog het idee achter? Want ik kan me best inbeelden dat jouw ploeg draait niet. Weet je, halverwege het seizoen wissel dan een keer, schokeffect. Nou, dan kom je er misschien nog. Maar ja, dit is een beetje alsof je... Ze staan eigenlijk...
Wanhoop, toch, uiteindelijk.
Ze staan onderaan, want het is natuurlijk ook gewoon dramatisch. Zeker de tweede seizoenshelft. En wat wil je dan nu nog gaan bereiken? En het gekke is dan ook nog eens dat ze dan niet eens een schoktrainer of zo neerzetten. Mm-hmm. Van iemand waarvan je weet, van nou, dat is nog iemand die in het verleden wel eens een stunt heeft veroorzaakt. Of echt een schok kan veroorzaken bij een ploeg. Maar gewoon de trainer van de onder 19. Ja, ik vraag me dan toch af wat daar dan het idee achter is.
Fans waren het er niet mee eens.
Nee, absoluut niet. Nee, want die Paolo Zanetti was eigenlijk natuurlijk heel populair. Heeft natuurlijk geholpen ook om de ploeg überhaupt naar de Serie A te krijgen. En zeker met het oog op, nou, je staat op degraderen. De kans dat je volgend jaar in de Serie A speelt is misschien nog een 0.5%. Waarom zou je dan in godsnaam een goede trainer? Want ik denk dat als hij mee zou gaan met Venezia naar de Serie B, is hij gewoon misschien wel de beste trainer van de Serie B. Waarom zou hij dan 3 wedstrijden voor het einde, wat je toch al weet dat er gaat komen, ontslaan? Ja, ik kan daar met mijn pet niet bij. Maar goed, de ploeg.
Echt wanhoop. Kan bijna niet anders.
Nou ja, ze voetbalden wel ietsjes beter misschien dan de afgelopen weken. Dus dat kan dan wel gezegd worden van nou, er is wel iets van een effectje geweest. Maar
in Nederland werd Frezer, die vertrok bij Sparta. En daar zeiden spelers dat ze wel gelijk een effect hadden. Dat er wel wat fris over de ploeg heen zat.
En goed, dat was natuurlijk ook wel uit. Maar dat was natuurlijk wel uit vrije wil, hè? Frezer is daar zo vertrokken.
Nee,
natuurlijk.
Dat is zo. Maar alsnog,
ja, nee, het kan
zei,
wel, het kan
zei, zei een van de spelers dat ze wel wat frisser waren nu met Stijn als trainer. En nu vertrok Zanetti niet vrijwillig bij Venezia. Maar was Venezia wel wat vrijer en wat frisser dan in de wedstrijden voor het duel met Juventus. Want ze maakte echt wel een goede indruk, vond ik. Ik bedoel, veel kansen gehad.
Ja, absoluut. Ja, zeker in het begin gelijk een grote. Nou, voor even de wedstrijd Paolo Zanetti gaan we natuurlijk gewoon onthouden aan dat ene filmpje. Die weet je ook nog wel. Dat ja. Hij volledig uit zijn barst gaat tegen Thomas Henry. Mm-hmm. Dus dat is sowieso iets wat in de Serie A geschiedenis blijft zitten. Dus we zijn hem niet helemaal kwijt.
En die wordt trainer van Parma
waarschijnlijk. Die gaat dan een andere Serie B ploeg gaat hij doen waarschijnlijk.
Precies.
Maar goed, ja, de wedstrijd, nou, ze kwamen eigenlijk vrij vlot op achterstand. Bonucci uit een vrije trap. Was ook wel leuk trouwens, in de basis begon Fabio Miretti. Een van de grote talenten uit de Juventus jeugdopleiding. Eigenlijk een van de eerste die überhaupt een groot deel van de jeugdopleiding heeft doorlopen. Die zit er al sinds zijn 8e, is nu 18. En mocht toch wel vrij verrassend zijn basisdebuut maken. En die neemt dan ook gelijk direct alle vrije trappen. Want ja, hij kan gewoon goed voetballen.
Ja.
En hij legt hem op het hoofd van de licht. En die kopt terug naar Bonucci. Die maakte 1-0. Dan heb je eigenlijk, ja, wat ik net zeg, direct weer het gevoel dat Juve gewoon niks meer gaat doen. Want die gaan eigenlijk direct weer terughangen. En dat je gewoon ziet dat de nummer 20 van de Serie A op bezoek bij de recordkampioen bijna.
Nee, zonder bijna, ja.
Maar de recordkampioen van wel eer. Mm-hmm. Bedoelde ik meer, meer balbezit heeft, meer kansen heeft, meer creëert. Tot je dan inderdaad op een gegeven moment het gevoel van, nou goed, hij vliegt, hij moet er nu wel een keer in vliegen. Want als Juve zo doorspeelt, lijkt het helemaal nergens op. En dan krijgt Mattia Aramu, die uit de jeugd van Torino komt, krijgt 3 kansen in een minuut. En eentje daarvan schiet hij heel lekker binnen.
En dan heeft een gouden linker. Hè? En die inderdaad een hart voor Torino. Hè? Daar uit de jeugdopleiding komend. En scoort eigenlijk alleen maar tegen Juve.
Ja, want het laatste doelpunt was ook tegen Juve. Ja, dat was ook precies. Een hele mooie. Ook dus van buiten de 16, ook met links. Ook
dan maak je het Toro hart toch wel mooi trots, inderdaad. Maar het was
het was een geweldige goal. En ja, je denkt dan en je hoopt dan misschien een beetje als Venezia-fan van dat ze dan in ieder geval nog iets pakken. Maar het was inderdaad ik denk 5 minuten later weer een corner van Miretti. Want die nam ze nog steeds toen op het hoofd van Danilo, geloof ik. En toen ging die ook via de klutstand via Bonucci binnen. Dus uiteindelijk wint Juve Bonucci 2 goals op zijn verjaardag. Dat gebeurt natuurlijk ook niet heel vaak. Weet je wie? 1 keer eerder dit seizoen zelfs trouwens.
Ik weet wie het is. Ah. Ja, ik zie dezelfde tweets als jij, Wes. Teun Koopmeiners, TK7. Ja,
absoluut. Ja. En die was de eerste die dat lukte dit seizoen. En goed, en Juve nu dus ook. Ik denk niet dat we heel lang stil gaan staan straks bij Roma-Bologna. Dat werd 0-0. Nee. En daardoor is het gat nu 10 punten met plek 5. Dus zowel Juve als Napoli en Milan en Inter sprak natuurlijk wat meer voor zich. Ook nu zeker van de Champions League. Dus dat is in ieder geval iets van verbetering vanuit Juve opzicht. Ten opzichte van vorig seizoen, toen het natuurlijk echt heel kantjeboord was. Maar,
ja, ja, maar meer dan dat
ik kreeg
ook niet.
Ik kreeg ook gelijk de vraag van... zie je dan Juve volgend jaar wel weer fluitend kampioen worden? Nou, ik denk dat dat er ook nog niet in zit op deze manier.
Niet fluitend, maar ze komen wel terug. Ik bedoel, het is toch een teken aan de wand dat Dybala gaat vertrekken. Want dat houdt in dat ze aankomende zomer zeker en vast wat gaan doen. En op het middenveld wel wat gaan vernieuwen. En als je daar één iemand of twee spelers haalt... dan ben je echt wel een stuk beter. Want Chiesa komt ook terug, McKennie komt terug... heb je een heel aardig elftal. Zoals altijd bij Juve. Het is dan wel de vraag of Allegri zijn team weer aan het voetballen krijgt. Want dit was weer helemaal niks. Ik bedoel, je gaf ook weer veel kansen weg. Het was niet eens verdedigend fantastisch zoals het wel een paar keer wel is geweest dit jaar. Het was gewoon eigenlijk weer niks.
Ja, je hebt nog steeds natuurlijk een paar jongens ertussen lopen die daar natuurlijk eigenlijk niet echt meer horen of niet meer horen. En dat, ja, zo'n Alexandro, dat is echt wel klaar. Ja goed, Bernardeschi gaat waarschijnlijk natuurlijk ook weg. Ik vond Dybala eigenlijk ook een hele slechte invalbeurt. Leek ook helemaal nergens op. Dus...
daarom.
En kijk, dat is het voordeel wat jij ook zegt. Ronaldo is natuurlijk weg. Wat natuurlijk al heeft geholpen in die Vlahovic deal. Dat je natuurlijk wat meer salarisbudget en überhaupt financiële middelen hebt. Nu gaat natuurlijk, nou, in ieder geval gaat Dybala weg. En hopelijk dan ook nog wat andere grootverdieners. Bernardeschi, Ramsey... ja, Alexandro dan misschien, Chiellini die dan misschien naar Amerika of gaat of helemaal stopt. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat er wel wat mogelijk zou moeten zijn. En door die Champions League kwalificatie is nu ook die deal van Chiesa naar Juve is bevestigd. Dat was een van de clausules. Dus die is in ieder geval binnen. En ja, verder, we zullen wel zien wat het wordt.
Venezia verloor dus, blijft onderaan staan met 22 punten. Het ziet er ook niet naar uit dat zij zich aan de handhaven en het wel gaan redden.
Dat is echt klaar.
Salernitana komt zo meteen dus nog in actie tegen Atalanta, op bezoek bij Atalanta. Maar wat ook een duel was, een sleutelduel in de strijd tegen die degradatie, was Sampdoria tegen Genoa. Voorafgaand al bestempeld als essentieel duel voor allebei. Voor Samp aan de ene kant om... ja, die vaste handhaving toch wel veilig te stellen. Voor Genoa bijna de laatste kans om het toch nog voor elkaar te krijgen. Genoa was iets beter, zou ik zeggen. Maar toch was het Samp dat aan het laatste eind trok en met 1-0 won.
En hoe.
En hoe, ja. Want dit, zo wil je een derby winnen, hè?
Ja, dit zijn ze wel.
Ongelooflijk. Ja, 90ste minuut.
Op 1-0 voorsprong komen, ja, in de eerste helft. En dan eigenlijk wat jij zegt, Genoa was beter en... ja, dan krijg je zo'n kans.
Ja, ja, voor de duidelijkheid.
Jij maar.
Ja, een hensbal in de 16. Scheidsrechter ziet het eerst niet. Wordt naar de VAR geroepen. En geeft dan toch nog een penalty voor Genoa. In de extra tijd zitten we dan al.
96ste minuut geleden,
ja,
denk ik.
Ja, echt diep in de extra tijd. Er waren 6 minuten extra tijd. Crisito is een van de spelers die gaat vertrekken bij Genoa. Die eigenlijk al zou zijn vertrokken. Hij zou naar Toronto gaan, al in maart. Heeft toen gezegd, oké, ik blijf nog even. Ik wil dat Genoa in de Serie A blijft en ik ga daarbij meehelpen. Dus hij heeft toch besloten om toen nog 3 maanden, 4 maanden extra te blijven. Neemt ook de penalties daar. Doet dat vaak hartstikke goed. Mist ze echt zelden. En Crisito ging dit keer ook achter de bal staan. In de 96e minuut, volle druk erop. Toch essentiële punten, of een essentieel punt in de strijd tegen die degradatie, om die toch even te pakken en die 1-1 binnen te schieten. Dat deed hij niet.
Nee.
Dat deed hij niet. Een redding van Odero, de Sampdoria-keeper.
Ja, die kreeg een standbeeld waarschijnlijk.
Ja, want Crisito schoot hem echt heel erg slecht in. Odero, de keeper, kon heel makkelijk naar de hoek zweven en redde hem vrij makkelijk. Ja, en Crisito die barst bijna gelijk in huilen uit. Want die weet dat het 1-0 blijft voor Samp en dat Genoa dat punt niet gaat pakken. En dat was een essentieel punt geweest. Hè? Want dan waren ze toch weer dichterbij gekomen bij Cagliari. En dat lukte nu weer niet. En dan zie je toch die emotie na afloop waarbij je ook denkt... jongen. Voor zo'n gast moet het ook wel veel doen. Hè? Dat je
ja, maar goed,
blijft...
wat jij zegt, hij is ook gewoon echt een clubicoon eigenlijk. Hè? Want hij is natuurlijk een jaar of, nou, wat zal het zijn, 6 of zo teruggekomen van Zenit.
Ja, ja, absoluut.
En ja, aanvoerder, wat jij zegt, neemt alle penalties. Staat letterlijk iedere minuut van een seizoen staat hij volgens mij op het veld. En die mist nooit wat, gevoelsmatig. Ja, en als je dan op zo'n moment in de degradatiestrijd, in de slotminuut, in de derby... dan een penalty mist. Ja, dat.
Het zijn essentiële
punten.
Pijnlijker
gaat bijna niet op voetbal op sportief gebied, denk ik.
Zo is het. Alleen, je kan nog voor Genoa het wel een beetje positief bekijken. Want het onderling resultaat tegen Cagliari is positief. Ze staan nu 3 punten achter Cagliari. Cagliari dat wel op een veilige plek staat. Op plek 17 namelijk. Dus wat dat betreft kan je nog steeds zeggen dat Genoa 1 keer moet winnen. En dat ze dan boven de streep staan.
Maar Salernitana staat er ook nog.
Die staan er ook nog, ja.
En die hebben nog een extra wedstrijd. Dus wat dat betreft.
Ja, dus, en die moeten dus ook nog tegen Atalanta. Dan word je ook knettergek als je Crisito bent. En ook als je Odero bent, want die trok dus die derby della Lanterna over de streep voor Samp. Werd ook gek. Troostte Crisito nog wel na afloop van de wedstrijd. Gaf hem een kus en zei ja, dat is toch mijn baan om die penalty te redden. Om jou niet te laten scoren. En ik voer die taak uit. Want voor Samp waren het ook nog belangrijke punten. Dat nu wel redelijk veilig lijkt. Hè, met 33 punten. Vijf punten boven Cagliari. 8 boven de streep.
Ja, normaal gesproken is dat wel veilig.
Ja, hetzelfde geldt.
Maar goed, en wat je zegt, het is alleen Cagliari, denk je, dat nog wat nu boven de streep staat, wat echt nog moet billen knijpen. Want ja, 3 van die 4 vertrekken. Cagliari, Genoa, Salernitana of Venezia.
Ja, en ze zijn allemaal slecht, behalve Salernitana.
Ja, de laatste weken.
Ja. Nee,
Cagliari trapt het weekend af op zaterdag al tegen Verona. Ook verloren weer. En dan hoor je wat berichten dat Walter Mazzarri, die toch ook weer een beetje, die is ook halverwege het seizoen natuurlijk ingestapt. Mm-hmm. Die verving toen Semplici. Ook een beetje, we hebben het wel eens gezegd, de Rolodex trainer.
Ja.
Dat is als er iemand die bij iedere technisch directeur blijkbaar op een visitekaartje ergens in zijn laadje van zijn bureau staat. Ja, en die vliegt er dan net uit een uurtje geleden. Die wordt dan ook vervangen door de trainer van de onder 19. Want, dat is nog het bizarste, blijkbaar heeft hij dus toen hij terugkwam bij Cagliari in zijn contract laten zetten dat als hij wordt ontslagen op het moment dat ze niet in de degradatiezone staan, dat zijn contract automatisch met 1 jaar wordt verlengd.
Ja.
Wat natuurlijk bizar klinkt,
typisch,
dat je op dezelfde dag ontslagen wordt en een contractverlenging aangeboden krijgt. Maar goed, ja, voor hem betekent het eigenlijk gewoon dat hij dus 1 jaar extra
betaald krijgt.
Ja, sabbatical kan genieten. Ja. Want hij zal waarschijnlijk niet heel lang buiten de lijnen blijven.
Nee, maar precies. Want als hij voor een andere club tekent, dan betekent het wel dat Cagliari niet verder betaalt. Precies, maar ja, het is weer zo'n rare deal. Ja, hoe kort is hij nou trainer geweest van de club? En we wisten van tevoren al dat het niet ging werken. Het heeft wel een tijdje gewerkt, maar ja.
Het is geen lange termijn trainer.
Nee, echt zo'n keuze weer, weet je wel. Dat je denkt van, doe nou een keer wat anders in plaats van weer een van dezelfde namen als altijd. En je ziet dat het voor Cagliari uiteindelijk toch een keer verkeerd kan gaan lopen. Hetzelfde geldt voor Genoa, waarbij het nu misschien iets anders is met de nieuwe eigenaars. Maar die, wat we ook vorige week zeiden, kunnen toch wel een keer worden afgestraft voor hun wanbeleid van de afgelopen jaren. En in die zin is bij Cagliari hetzelfde geval. Hebben een prima selectie, maar stevig als slechte trainers. En uiteindelijk gaat je dat toch de kop kosten. En ja, misschien is dat wel dit jaar. Ook die strijd is dus echt gigantisch belangrijk. Daar zien we de komende weken nog fantastische potjes. Want Salernitana gaat donderdag een inhaalduel spelen tegen Venezia. En als ze die winnen, dan gaan ze vol vertrouwen naar het duel met Cagliari van aankomende zondag. Want dat wordt natuurlijk ook nog een absolute kraker. Is om 6:00. Ja, daar gaat het lot van Cagliari denk ik wel worden beslist. Als ze daar weten te winnen, dan is de hele strijd gedaan, denk ik. Al moeten we Genoa ook niet uitvlakken. Alleen spelen die gewoon nog heel veel wat moeilijke potjes waarvan je denkt, die winnen ze niet. Namelijk thuis tegen Juve, uit bij Napoli. En oké, die kunnen ze wel winnen thuis tegen Bologna. Dus Wes, ook dat gaan we in de gaten houden. Hè? Wat een
competitie.
Nou, we hebben het niet zo vaak gehad dat het zo lang zo spannend was op
dat
al
is
die
het
vlakken.
Vooral. Er is nog niks beslist en we hebben nog maar 3 wedstrijden te gaan. En dat is natuurlijk ook wel eens leuk.
Alleen die Champions League plekken. Ja. Want daar zijn er dus 4 ploegen die al zijn weggelopen. Ook in Europa League is het nog redelijk chaotisch. En dat komt ook door de scheidsrechters. Want bij Spezia Lazio waren er veel goals, veel spektakel, veel mooie aanvallen. Hing een stuntje in de lucht voor Spezia, dat tot 3 keer toe voorkwam. Maar Lazio alsnog langs zij zag komen. Eerst met de 3-3 van Milinkovic-Savic. Die nu zowel bij zijn doelpunt als bij zijn assist in de dubbele cijfer staat. Fantastische prestatie. En daarna door de winnende van Francesco Acerbi. Die de afgelopen weken overhoop ligt met... of afgelopen maanden zelfs overhoop ligt met de Lazio supporters. En toch de winnende binnenschoot. Met een gelukje. Wat zeggen we dan?
Het zijn bewogen weken. Want wat jij zegt, er ligt al een tijdje overstuur een beetje met het. Overhoop met de Lazio aanhang. Vorige week natuurlijk een van de slimielen in die verloren wedstrijd tegen Milan. Dat Tonali natuurlijk in de extra tijd scoorde. Omdat hij ook omviel. Hoe kun je het noemen? En hij pakt op dat moment ook de bal uit het net. En je ziet hem dan met een soort... ja, glimlach, grimas.
Alla de knipoog Kroaat.
Ja, het was gewoon niet heel erg handig. Dus nee. Dat was natuurlijk wel iets waar hij zijn excuses voor aan moest bieden. En goed, en dit weekend is hij dan weer heel eventjes de held. Want hij maakt dan uiteindelijk de winnende op bezoek bij Spezia. Ook in de slotfase.
Hij rende ook weg, hè? Hij rende niet naar het uitvak, maar rende de andere kant op. Dat deed hij expres, dat weet ik bijna zeker.
Nee, dat zal best. En daarom gaat Lazio vloog dan nu weer over Roma heen. Dus het was wel belangrijk allemaal, maar het was weer... ja, wat je zegt, gelukje kun je denk ik niet noemen. Het is gewoon volledige onkunde van de scheidsrechters die daar waren. Het was Luca Pairetto. We hebben dat... volgens mij was het 2 of 3 maanden geleden dat Mourinho toen natuurlijk het telefoongebaar maakte.
Ja,
dat was ook naar Luca Pairetto. Want Pairetto's vader was dus ooit betrokken bij dat Calciopoli-schandaal. Mm-hmm. Iedereen wel bekend. En Luca Pairetto dacht, nou goed, mijn vader is scheidsrechter geworden. Ik ga dat ook doen, leuk. Maar ik kan er ook gewoon niet zo heel veel van. Het is nou niet een van de betere scheidsrechters. En er zijn al heel veel slechte arbiters in Italië.
Absoluut.
Maar hier, ja... Het is bizar als je nu de beelden kijkt. Ze staan op jou en op mijn Twitter, maar...
Acerbi schiet hem binnen. Precies.
Maar de keeper komt uit, waardoor dus die hele buitenspel... Nou, de regel verandert niet, maar je moet wel even beter kijken naar het plaatje. Maar dat niemand dit is opgevallen, dat is
dan moeten er twee mannen moeten er de achter de bal staan. Of hoe zeg je dat? Er moeten twee mannen tussen de doellijn en Acerbi staan. Twee tegenstanders. En er was er maar één die ertussen stond. Dus is het buitenspel.
Heel simpel, zou je zeggen. Maar goed, niemand ja.
Ik ken die regel. Vroeger, als ik dan moest voetballen, dan nee, dat is onzin. Dan gebeurde zoiets wel eens. En dan weet je het bijna. Ja. En volgens mij, dat is het gewoon zo in je hoofd geprent. Laat staan als je scheidsrechter bent of VAR bent bij een Serie A-duel. En ook nog een duel waar er echt wel veel druk op staat voor Lazio. Die ze echt wel moesten winnen. En dat nu ook doen, omdat die scheidsrechter en de VAR ontzettend aan het slapen zijn. Ja, als jij Roma-trainer bent of Roma-fan... dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment er helemaal gek van wordt.
Ja, absoluut. En zeker dat het weer nu ook nog eens dezelfde is. Ja, het is niet heel gek, want José Mourinho speelde dus gisteren 0-0 gelijk... En gaat dan inderdaad na afloop van de wedstrijd tegen Bologna... waarin ze dus eigenlijk ook weer belangrijke punten verspeelden. Want als zij in ieder geval... als ze hadden gewonnen, dan stonden ze gewoon zelf vijfde. En nu staan ze zesde achter Lazio. Ja. En die gaat dan ook in de post-match conference... gaat hij weer volledig los van sommige clubs... met een halve knipoog worden wel bevooroordeeld. Sommige clubs hebben geluk. Sommige clubs, bla bla bla.
Ja.
En dat leverde dan vanmiddag weer een mooi statement op van Lazio... Die zei van, volgens mij zijn ze bij onze stadgenoot te obsessief bezig met ons... en kijken ze te weinig naar hun eigen onkunde.
Maar tuurlijk dus zijn ze lekker relletje bezig.
Ja, nee, absoluut. Maar...
Het is een tegenstander in de strijd om die Europa League ticket.
Het is toch heerlijk een soort derby buiten de lijn is dit?
Ja, maar ik zou ook gek worden als ik Mourinho was... en ik zie dit gebeuren en ik zit thuis op mijn bank dit te kijken... en je ziet dat die man buiten spel staat... Ja, dan word je knettergek. Dan denk je, wat is het nou? Maar niet alleen als je Mourinho bent. Ook als je Fiorentina-trainer Italiano bent. Of Gasperini. En Gasperini, dat is een man die altijd boos is op de scheidsrechters.
Of Spezia natuurlijk, want die hebben natuurlijk ook wat te zeggen. Ja. Dat is ook gewoon een punt.
Kom op, man. Er zit een VAR, weet je wel. En als wij het al zien, en wij zitten er niet om dat doelpunt af te keuren. Maar, en het is misschien ook mosterd naar de maaltijd. Maar als wij daar zitten, en ik denk heel veel van onze luisteraars... en je kent de spelregels, dan was het gewoon niet gebeurd. En dat is heel zorgwekkend. En dat gebeurt natuurlijk veel vaker in Italië. Ze zullen niet te vaak en te lang weer over de scheidsrechters praten. Maar dit heeft weer zo'n effect. Het is niet een fout, het is competitievervalsing. Als jij met de VAR zo'n fout maakt, is het niet een foutje zoals vroeger, dat je een overtreding miste. Dit is gewoon een fout die je absoluut niet mag maken, want er zijn alle middelen beschikbaar om die fout niet te maken. En ja,
ze zijn geschorst, dus dat is dan nog
Nazca en Barreto, ja.
Als ik inderdaad Spezia of misschien zelfs wel Roma was, zou ik gewoon eisen dat die wedstrijd opnieuw wordt gespeeld.
Ik kan dat gaat ook weer niet gebeuren.
Natuurlijk niet, maar je kan het proberen toch.
Ja. Ja, nou ja, en Mourinho zelf won natuurlijk ook niet van Bologna een dag later met zijn Roma. Het werd 0-0, waarbij Bologna bijna nog de winnende maakte met Barrow. Al stond hij daar wel buitenspel, dacht ik. En Pellegrini ook nog de winnende op zijn schoen had. Bleef 0-0, want die bal ging over. Mede door een wereldpartij van Skorupski, Bologna-keeper, die een verleden heeft bij Roma. Daar werd weggestuurd. Ja, eigenlijk hadden ze hem misschien wel moeten houden, want hij is beter dan alle Roma-keepers die na hem zijn gekomen. Hij was destijds tweede goalie achter Alisson. En besloot hem te vertrekken. Zijn goed recht. Voor Roma wel wel jammer, zou ik zeggen.
We hebben nog twee potjes.
Ja.
We hebben nog een column. Wat wil je doen?
Nee, jij leidt het heel. Ik zit even die twee potjes nog even te kijken. Maar daar, wat gaan we daar nog over zeggen? Napoli-Sassuolo werd 6-1.
Geweldige start van Napoli, precies op het moment dat niks meer op het spel staat.
Precies, dat wil ik erover zeggen. Want dat is natuurlijk vorige week definitief klaar met hun Scudetto-hoop. En op het moment dat die Scudetto-hoop helemaal weg is, gaan ze opeens weer fantastisch voetballen. En
dan 4-0 komen na 20 minuten.
Precies, en vervolgens winnen ze met 6-1. En ook omdat Sassuolo heel slecht was. Maar ja, Napoli zelf was fantastisch. En na afloop zegt de halve selectie van Napoli, ja, er was dit seizoen niemand beter dan wij. Wij hadden die titel moeten pakken. Ja, als je zo'n wedstrijd hebt gespeeld, zou ik dat ook denken. Maar de afgelopen weken waren ze echt een stuk minder. En, als je onder druk niet kan presteren, dan word je het niet. En tot nu toe blijkt de enige ploeg die echt onder druk presteert, Milan. En daarom liggen zij op pole position.
Nou, zo simpel is het uiteindelijk.
Zo simpel is het. En Napoli heeft het gewoon zelf verspeeld. Ja, dan winnen ze wel met 6-1.
Nou, goede wedstrijd van Mertens.
Natuurlijk
weer met zoontje Ciro Romeo op de foto na afloop van de wedstrijd. En De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, had al gelijk een gekscherend tweetje dat hij hem een contract had aangeboden. Maar goed, ook daar is natuurlijk nog een beetje afwachten wat er met Dries Mertens gaat gebeuren. Want ook
zijn contract
loopt af. Maar ja, gevoelsmatig.
Hij gaat wel verlengen, denk ik. Maar ze bieden hem volgens mij...
Ik kan me niet voorstellen
veel,
dat hij... volgens mij gaat hij iets van 70% precies, lager dan wat hij
salaris
nu krijgt. Maar...
Maar ja,
hij is veel te gelukkig daar, denk ik.
Dat is zo, maar als ik hem was, zou ik ook wel misschien naar PSV denken, zoiets. Om nog in de Eredivisie 20 doelpuntjes te maken en alles te spelen. Zou ik niet heel gek vinden, hoor, met Van Nistelrooy als trainer. Aan de andere kant, hij woont in het mooiste huis van Napels. Heeft het goed voor elkaar.
Vrouw, kind, kan iedere keer. Hij zat nu volgens mij gelijk na de wedstrijd, pakte hij het bootje naar Capri om daar in een 5-sterren resort te gaan zitten. Nou...
Ja,
ik zou het wel weten als ik Dries was, hoor.
Ik zou het ook wel weten als ik hem was.
Ik zou er gratis voetballen, denk ik, als je...
Een ander aflopend contract is die van Andrea Belotti, de Torino-spits, die de afgelopen 2 jaar heel veel geblesseerd is. Maar wel schijnt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Hij viel in bij Torino toen ze met 1-0 achter stonden tegen Empoli. Dat was nog tegen 11 man. Vervolgens kreeg Empoli een rode kaart. Valerio Verre, met een schandalige tackle. Ook weer iets waarvan ik dacht, dit ziet de scheidsrechter toch gewoon. Maar nee, hij had de VAR nodig om een rode kaart te geven. Verre van het veld af, Belotti erin. En die maakte toen een hattrick. 2 penalties, want Empoli besloot te gaan keepen met het hele elftal. 2 handsballen namelijk. En daarna nog een mooie uitsmijter van Belotti zelf. Want hij slide hem nog in het doel in de 90ste minuut. Waardoor Torino won daar met 1-3. Eigenlijk een reguliere overwinning, hè, voor Djuric en zijn mannen, zou ik zeggen.
Ja, en voor Belotti natuurlijk voor zijn statistieken mooi. Want hij staat nu precies op 100 Serie A goals voor Torino. Wat natuurlijk ook best wel een prestatie is. Als je ziet hoe matig door de jaren heen die ploeg ook is geweest.
Ja, kijk, hij is daar fantastisch geweest. Hè? Hij is daar een hele goede aanvoerder geweest. Maar hij verdient ook een transfer, zou ik zeggen. En als ik hem was, zou ik ook even een keer verder kijken. En misschien wel kijken of Fiorentina nog een extra spits nodig heeft. Of,
hij is in die zin nog
Milan.
Maar 28. Dus Het is niet dat hij echt al helemaal op het einde van zijn loopbaan zit natuurlijk. En ja, 100
geen buitencategorie.
Dat is niet, ja, is ook geen kattenpis. Dus hij kan echt wel wat. Maar
ze wilden een paar jaar geleden 100 miljoen voor hem.
Nu ja, maar dat is ook goed. En dat zeiden we vorige week ook een beetje. Dat is natuurlijk het probleem met jonge spelers. Die spelen dan een paar goede wedstrijden. En wordt er gelijk zo'n giga prijskaartje opgeplakt. Waardoor en de speler eigenlijk niet meer wegkomt. En de verwachtingen heel hoog zijn. En uiteindelijk er niks gebeurt. En dan krijg je dus dit soort types.
Precies.
Die echt wel goed zijn. En die echt al veel langer een stap hadden kunnen maken. En kijk ook naar Berardi en dat soort types. Die ook nu op een wat leeftijd 7, 28 nog steeds eigenlijk bij hun boyhood club zitten. Niet omdat ze niet kunnen voetballen. Maken. Maar ja. Gewoon omdat prijskaartje plus verwachtingen plus... Dan ook waarschijnlijk door dat prijskaartje een beetje de gebrekkige interesse van buitenaf. Ja, hopen nou, dat hij nu een goede keuze mee maakt.
Nou gaan ze allebei waarschijnlijk wel een transfer maken. Zowel Berardi als Belotti. En in het geval van Belotti een vrije transfer. Gaan we in de gaten houden. Afgelopen week overleed Mino Raiola 2 keer. De eerste keer werd het in de hele Italiaanse pers gemeld. Bleek het niet het geval te zijn. Bleek het niet waar te zijn. Zelfs de Gazzetta dello Sport meldde het. Bracht het naar buiten op hun officiële kanalen. Tancredi Palmeri. Ja, we hoeven ze niet allemaal te noemen. Maar bleek niet waar. 2 dagen later overleed Raiola wel. En Juriaan van Wessum heeft daar mooie woorden over gesproken vanuit Monaco.
Het is deze week 40 jaar geleden dat een voor het Italiaanse voetbal onvergetelijke zomer begon met de terugkeer van Paolo Rossi na een schorsing van 2 jaar. Italië was als voetballand in Nederland nog ver weg gestaan, dus dit nieuwtje over de terugkeer ging eigenlijk als een fait divers aan ons land voorbij. Maar in een pizzeria in Haarlem zal het zeker uitgebreid zijn besproken met de klanten van die avond door de 14-jarige zoon van de eigenaar. Mino, eigenlijk Carmine, wist over het Italiaanse voetbal alles beter. De mensen luisterden graag naar hem. Of het nou de directeur van de plaatselijke ABN was of een speler van de plaatselijke voetbalclub die zich deze maand voor het eerst voor Europees voetbal zou plaatsen. Paolo Rossi zou ook het leven van Carmine drastisch veranderen. Want opeens wilden veel meer mensen iets weten van het Italiaanse voetbal. Ristorante Napoli werd een pleisterplaats en op zondagavond luisterden de voetballers na gedane arbeid in de Eredivisie graag naar de zoon van de eigenaar. Eerst die spelers van Haarlem en Telstar en daarna ook die van Ajax. En zo rolde Mino in een wereld die eigenlijk de zijne niet was. Hij wist al snel hoe de hazen liepen. Hij wilde bij de voetbalwereld horen en deed daarom af en toe hand- en spandiensten voor Haarlem. In het begin van de jaren 90 gaf hij voetballers ongevraagd advies. De topspelers wilden graag naar Italië en zo kwamen ook Jonk en Bergkamp naar de pizzeria in Haarlem om bij hun leeftijdgenoot Mino advies in te winnen. De transfer van deze twee naar Inter was een enorme stunt voor zaakwaarnemer Rob Jansen. Vooral omdat vanuit de pizzeria het Parool was geïnformeerd dat de twee Ajaciden voor Juventus zouden kiezen. Een enorme kanaar, uitgelokt door Mino. En dat is waarschijnlijk de eerste keer dat Raiola ook in de media voor opschudding zorgde. Enkele maanden ervoor was hij op verzoek van Brian Roy naar Foggia meegereisd als een manager van alles en vooral als tolk. Het jochie uit Nocera Inferiore stapte in Foggia een nieuwe wereld binnen, Zeemanlandia. Hij leerde daar in Apulië Zenek Zeeman kennen. Zijn echte doorbraak kwam een paar jaar later toen hij zich presenteerde als zaakwaarnemer van het Tsjechische talent Pavel Nedved. De middenvelder leek voor het EK in Engeland al rond met PSV, maar na zijn doorslaggevende treffer in een interland tegen Italië, na een enorme inschattingsfout van Arrigo Sacchi, belandde hij bij Lazio. Raiola had de verlegen Tsjech in contact gebracht met Zeeman, die inmiddels een gearriveerde toptrainer was. Het was zijn eerste deal als zelfstandig makelaar, maar wel één in de roos. Want wie kon toen vermoeden dat de blonde middenvelder enkele jaren later de gouden bal zou winnen? Met deze deal maakte Raiola de echte entree als zaakwaarnemer. Later bracht hij hem onder bij Juventus en maakte bij de onderhandelingen zoveel indruk op Luciano Morgi dat hij op het Schiereiland geen verdere introductie nodig had. Raiola was zo slim om de krenten uit de pap te lepelen, zoals Zlatan Ibrahimovic, Mark van Bommel, Mario Balotelli, Marco Verratti, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Matthijs de Ligt en Erling Haaland. Echt een mondiale speler op de markt van de transfers. Hij had daarbij ook talloze spelers van de tweede garnituur in zijn stal, maar het draaide toch vooral om die paar topspelers. Raiola werd zelf machtig en schroomde niet om de gevestigde orde aan te vallen. Gewoon frontaal, als een geboren straatvechter. De pizzaiola, zo hij zich gekscherend liet noemen, was sluw, slim en vooral heel direct, tot het lompe aan toe. Hij had geen enkel respect voor status en maakte op die manier indruk bij bestuursleden en bobo's zonder dat hij geliefd zou worden. Hij werd binnen 20 jaar een begrip en zelfs salonfähig. In Monaco, toch vooral een Italiaanse enclave, ontving hij zijn chique gasten op badslippers en in een t-shirt. Onderhandelingen deed hij op een zonnig terras en soms liep hij met een van zijn sterspelers de buurtsuper in voor een pak suiker. Mino Raiola was vooral heel praktisch en wist overal de weg. Hij bouwde een zeldzaam imperium helemaal van de grond af op. Maar hij had zeker niet alleen maar vrienden. Zijn ziekte zal hem hebben overvallen. In december kwam ik hem tegen bij de ingang van een sportschool. Hij had een handdoek over zijn schouders en had net getraind en was vooral bezweet. Een snelle begroeting. Ik zei spontaan voor de grap, pas je wel een beetje op? Niet wetende dat ik hem nooit meer zou zien. Zoveel gedaan, zoveel bereikt en dan zo kort leven. Rust in vrede, Mino. En al mijn luisteraars zeg ik maar één ding. Carpe diem. Het kan allemaal zomaar opeens voorbij zijn.
Ja, pluk de dag. Mooie woorden van Juriaan. En dat proberen we ook te doen. Zeker met de zomermaanden weer een aantocht. Natuurlijk weer een mooie tijd voor de boeg. En hij heeft gelijk. Ja, het zou je maar gebeuren, hè, Wes?
Ja, het was heel erg uit het niets. Misschien ook niet, want het was natuurlijk al wel wat langer... gedoe kan
een
je
half
noemen.
Jaar,
maar
ja.
Het was al zeker sinds het begin van dit jaar in ieder geval... dat er wat geruchten waren en wat verhalen en artikelen... dat het inderdaad niet zo goed met hem ging, maar... Ja, het kwam toch wel een beetje als donderslag bij heldere hemel.
Een icona in het Italiaanse voetbal.
Ja, absoluut. En niet alleen het Italiaanse voetbal, maar in het wereldvoetbal. Want ik denk iedereen die kent hem natuurlijk. Iedereen weet welke spelers die heeft begeleid, welke deals die heeft gedaan. En ja, hij staat natuurlijk zeker in Nederland er heel slecht op. Maar dat is vooral zijn reputatie en ik denk niet zijn kwaliteit. Want als je gewoon puur kijkt naar hoe hij... als zaakwaarnemer is geweest... dan is dat misschien wel gewoon de allerbeste zaakwaarnemer... die er ooit is geweest.
Absoluut.
Dat is lastig, kan ik begrijpen... om los te zien van de persoon en het gedoe... wat er bijvoorbeeld Ajax of bijvoorbeeld PSV... of bijvoorbeeld andere clubs heeft gebracht. Maar ik denk als je inderdaad gewoon puur naar zijn kwaliteit... als zaakwaarnemer kijkt, dan moet je daar alleen maar respect voor hebben. En als je ook nu alle odes uit alle hoeken van de wereld ziet... van spelers die hij heeft begeleid... dat het ook echt een vaderfiguur was, iemand die... de spelers beschermde tegen de buitenwereld, tegen de media.
Zo is het, ja.
Het is heel treurig eigenlijk.
Absoluut. Echt een icoon geweest in het Italiaanse voetbal. Ondertussen gaat dat Italiaanse voetbal wel door. Hebben we aankomende donderdag de returnwedstrijd... in de halve finale van de Conference League te spelen, te bekijken voor ons. Roma speelde in Engeland bij Leicester namelijk met 1-1 gelijk... Denk je dat ze het gaan halen?
Ja, Mourinho kennen.
Mourinho kennen
ja,
wel. Nee,
kijk, ja, Mourinho is natuurlijk wel echt een cupfighter in die zin. Ik vind dat niet zo'n lekker woord. Maar je hebt gewoon van die trainers en ploegen... die altijd in bekertoernooien net even iets lekkerder, iets beter presteren. En dat gevoel heb je bij in ieder geval bij Mourinho wel. Roma niet altijd.
Als hij hem wint, is het seizoen gewoon geslaagd voor Roma. Dit is exact de manier waarop Mourinho kan zeggen dat het seizoen is geslaagd. Dan worden ze straks 5e of 6e, winnen ze die Conference League mogelijk. En dan kan je zeggen, nou, dat was best een aardig seizoen. Ik bedoel, Roma wint nooit een Europese prijs.
Ja, maar dat was toch ook toen een beetje... wat was het toen Ajax de finale haalde tegen
United.
Manchester? Net toen was volgens mij Manchester stond ook niet op de Champions League plekken. En de Europa League winst is een Champions League plek. Dus daar ging Mourinho dan voor. En uiteindelijk was dan dat seizoen ook geslaagd. Ja, Europa
Precies.
League toen gewonnen met United en die Champions League binnen. Ja goed, en dat zal hij dan nu inderdaad ook proberen.
Dat gaat hij toch weer zo verkopen en dat gaat hem nog lukken ook. Want de Romanisti worden gek als zij de Conference League winnen. Moeten ze wel langs Leicester dus. De stand is nu 1-1. Leicester was het eerste er wel beter. En dan moeten ze langs het legioen in de finale. Wie weet dat Feyenoord het gaat halen. Dat gaan we ook met interesse kijken. En aankomend weekend ook weer een prachtig speelweekend. Ik bedoel, de spanning staat erop. We hebben vrijdag al Inter Empoli en Genoa Juve. Dat is omdat die bekerfinale dus is volgende week woensdag. Daarvoor verschijnen we nog met een aflevering. We hebben Fiorentina-Roma op de maandag. Maar de knaller van het weekend is Verona tegen Milan op de zondagavond. Gaat weer een flink weekend worden in de strijd om de Scudetto. En ook in de strijd tegen degradatie. Want om zondag om 6:00 is Salernitana tegen Cagliari. Ga je ervoor zitten voor allemaal? Wel,
ik ga er wel voor zitten.
We moeten wel. Absoluut. Ik bedoel, mooier dan dit kan het niet worden weer.
Nee, absoluut. Het is, dit zijn de spannende weken. Nu worden de, hoe zeg je dat? De laatste loodjes en nu worden de prijzen verdeeld eigenlijk.
Wordt het kaf van het kool gescheiden. Ja, zo is het.
In die zin wel. En ik ben uitgenodigd voor Hekkensluiters, de podcast.
Nee.
Aanstaande zondag, om even te praten over de Hekkensluiters natuurlijk. Dus ja, Cagliari Salernitana, of het is het Salernitana Cagliari, geloof ik, hè?
Salernitana Cagliari, ja.
Dus ik ga die ploegen daar even doorlichten met de VEF.
Met Jordi Amali.
Wie
komt er nog meer?
Daar ben ik nog niet van op de hoogte.
Okay, nou,
maar ik zit er in ieder geval.
mooi. Meer,
dus
alvast
even wat reclame maken voor mij.
Kan geen kwaad. Nee, terecht.
Ja. Jij wordt genoemd door Jan van Halstaar met een dikke vering in reed. Ongelooflijk.
Door mijn vrienden bij Ziggo Sport.
Goed gewerkt, man.
Dat was een mooi compliment. We hebben ook nog luisteraarsvragen, Wes. We gaan niet afsluiten voordat we die hebben besproken. Jij Twitter, ik Instagram. Dat,
zeker.
Kan,
ik pak hem
geen kwaad.
Snel even bij.
Ja, nou, er zijn veel vragen over de Serie B. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet vaak naar kijk. Maar ik was zaterdagmiddag thuis. En het was 3:00. En ik zag dat al die wedstrijden werden gespeeld tegelijkertijd. Toen heb ik even de Diretta goal aangezet. Dus de switch waarbij alles te zien was. En het was echt spectaculair. Ik heb echt genoten. Ik zag Galliani langskomen, Berlusconi. Alle oud-gedienden waren er. En ook op het veld gebeurde er genoeg. Want Lecce kon kampioen worden. Stonden en kwamen met 1-0 voor op bezoek bij Vicenza. Vicenza dat tegen degradatie strijdt. Toen verspeelden ze toch nog helemaal, omdat Vicenza 2 keer scoorde in de extra tijd. Sterker nog, Vicenza miste een penalty, maar die moest opnieuw worden genomen. Toen scoorden ze hem wel, werd het 1-1. En vervolgens maakte Ranocchia, ook van Juve precies, maakte na 13 minuten extra tijd de 2-1. Dus in de 103e minuut. Ik heb er echt enorm van genoten. En daardoor werd Lecce nog geen kampioen. Dat kunnen ze aankomend weekend wel worden als ze van Pordenone winnen.
Nou, het is nog 1 wedstrijd te gaan. En er zijn nu nog 4 ploegen die direct kunnen promoveren. En er zijn volgens mij nog 3 ploegen die kunnen degraderen. Want er zijn Crotone en Pordenone zijn al. Daar moeten we afscheid van nemen. Ja, spannend.
Spannend, want Monza kan nog omhoog, maar Cremonese ook. En Cremonese heeft de afgelopen weken fantastisch hard verpest. Want die verloren eerst van Crotone en daarna van Ascoli. En Crotone was al gedegradeerd op dat moment. En Ascoli is een middenmotor. Nou ja, al wel, die staan er ook nog gewoon bij.
Ja, play-off voetbal, hè. Je hebt ook nog play-offs voor de promotieplek, de derde. Maar het gaat allemaal vrijdag plaatsvinden. Dus als je op vrijdagavond om 8:30 niks hebt te doen. Ja, zoek de Diretta goal op. En,
Fantastische sfeer overal trouwens. Die Serie B-stadions zitten overal vol. En overal ook sfeeracties. En als je dan ook nog even Berlusconi langs ziet komen met Galliani naast hem. Dan geniet ik daar wel van. Dus vrijdagavond zou ik het zeker aanzetten. Heb jij nog een vraag daar op Twitter?
Nou, hoe moeten we die potentiële titel, want we gaan nog eventjes vaag houden, van Milan zien. Is Milan dan ook echt de best voetballende ploeg geweest? Is dat een underdog kampioen? Moet je dat eerder vergelijken met een Leicester misschien dan met een...
Nee, kom op zeg. Kom op, het is Milan.
Ja, natuurlijk.
Gaat toch niet Milan met Leicester vergelijken?
Maar dat was een vraag, hè? Maar waar het vandaan komt, zeg maar, waarmee het... Want het is natuurlijk wel... Milan heeft lange tijd natuurlijk helemaal niet gepresteerd eigenlijk... Ja, daar mogen we ook wel gewoon hard in zijn.
Maar dan kunnen we iedereen wel met Leicester vergelijken. Ik snap je vraag, of ik snap de vraag. Maar ik zou zeggen dat het de terugkeer van een grootmacht is. Of in ieder geval de tijdelijke terugkeer. Natuurlijk altijd valt het even te bezien hoe lang ze het volhouden. Ik denk dat ze dat wel gaat lukken. Dus als Milan kampioen wordt, is het ontzettend knap. Ze waren niet de favoriet vooraf aan het seizoen. Maar we moeten ook niet vergeten dat ze vorig jaar ook al heel goed waren. Dus dat ze er wel naartoe zijn gegroeid. En ik zou het eerder de titel van Pioli noemen dan een stunt of iets dergelijks. Hoe zeg je dat? Ik denk dat Pioli het gewoon fantastisch voor elkaar heeft gekregen daar. En hij en Ibra zijn toch de twee grote mannen geweest. En Maldini achter de schermen. En dat hebben ze fantastisch voor elkaar gekregen.
Nou.
Ja, maar ja, dat is door beleid. Ja, en Milan heeft jaren geen beleid gevoerd. Op het moment dat ze dat wel weer zijn gaan doen, is het weer goed gaan lopen.
Ja, laat het een les zijn voor veel andere ploegen.
Ja,
denk
zo
ik.
Is het. En Inter en Milan hebben er... Nou, laten we zeggen zeven jaar naast gelegen. Toen zijn ze weer iets beleid gaan voeren, allebei op een andere manier. Nou ja, Inter werd vorig jaar kampioen en Milan mogelijk. Ik wilde zeggen hopelijk, maar...
hopelijk niet voor jou.
dit seizoen. Ja, dat was het wel, Wes. Dat was het wel. We hebben eigenlijk alles behandeld. We zitten
dan weer op een uur waarschijnlijk, hè?
Zo is het. Bedankt weer voor je aanwezigheid. Ook bedankt aan Friends of Sports. Bedankt aan FC Afkikken. Bedankt aan jullie dat jullie altijd en elke week naar ons luisteren. In ieder geval tot het einde van het seizoen. En bedankt aan Harmen Ridderbos, die zoals elke week de podcast mixt, monteert en zorgt dat de geluidskwaliteit zo goed mogelijk is. Wij zijn er volgende week. Dan is er vast en zeker weer een heleboel gebeurd. Misschien nog wel meer dan afgelopen week. En dan toch proberen op een uur te blijven. Voor nu bedankt en alla prossima.
Nou, tot de volgende en carpe diem.
Altijd.